Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Zeg eens iets.
Oh shit. Ik heb nog nooit een podcast gedaan.
Ja, lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. De podcast waarin ik praat met mensen die ik interessant vind. En mensen die mij eigenlijk de winter door kunnen helpen of het leven. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik wil een beetje af van het imago dat ik alleen maar praat met cabaretiers. Ja, wat raar is om dat nu te zeggen, want dit is de aflevering waarin ik praat met een van de grootste cabaretiers en interessantste cabaretiers die Nederland op dit moment bezit. En dat is Daniel Arends. En zoals jullie misschien in de titel wel zagen, is dit deel 1 van het gesprek. Ik heb namelijk 2 uur en 3 kwartier met Daniel gepraat. Want dat is wat podcasten is. Voor de mensen die het niet weten, podcast is niet een succesformule uit Zweden halen en dat hier in Nederland na gaan doen. Podcast is niet als je bekende Nederlander bent en denkt, hey, laat ik dit ook maar eens gaan doen. Nee, podcast is gewoon praten met mensen en alle vrijheid hebben om te doen wat je wil. En wat ik in de vorige aflevering ook al zei, mark my words, over een jaar is de wereld van de podcast precies dezelfde als de wereld van de reguliere media. Bekende Nederlanders die dingen zeggen en dan hopen dat dat quotes oplevert, verdienmodellen. En zoals ik vorige keer ook al zei, andere podcastmakers of ook luisteraars van podcasten, luister naar podcasten die anders zijn dan dat. Dus die niet alleen maar bezig zijn met relletjes veroorzaken, maar ga alsjeblieft luisteren of maak podcasts die gemaakt zijn door mensen of voor mensen die alle vrijheid willen. En interessante gesprekken willen luisteren en die je kunnen verrijken. En niet, we weten nu allemaal hoe de mainstream media is geworden. Dat echt, het gaat me echt aan het hart, merk ik, als ik erover praat. Maar laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat het niet een bekende Nederlander festival wordt met verdienmodellen. En dat het alleen maar gaat om clickbeats of clickbaits of hoe die shit ook heet. Dit gezegd hebbende wil ik jullie dus vertellen dat dit deel 1 is van het gesprek. Ik heb ze gewoon opgeknipt. Dit is deel 1. Over 2 dagen gooi ik deel 2 online van het gesprek dat ik had met Daniel Arends. Ja, ik denk dat hij geen introductie nodig heeft. En laten we gewoon gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Daniel Arends.
Hoe serieus neem je dit soort dingen eigenlijk? Want ik hoor wel allemaal leuke dingen hierover. Altijd.
Echt?
Ja, ja.
Van wie?
Nee, volgens mij wel ergens. Onze collega's vinden het allemaal hartstikke leuk. Mijn vrouw kent het zelfs.
Oh ja?
Ja, mijn vrouw. Ellen ten Damme.
Die wil ik super graag nog een keer in
aflevering. Ja? Wie
ik weet niet hoe serieus. Ik weet niet hoe serieus ik het altijd neem, want het is...
Ik ga even al mijn apparaten uitzetten.
Oh ja, ik ook.
Deze kan uit.
Nou, wat ik het lastigste eraan vind, is de omschakeling naar... ik doe soms mijn schoenen uit.
Ja, heel goed. Ik wou net zeggen, vind jij het fijn als ik mijn jas even uit?
Ik had iemand en die vond het heel raar dat ik mijn schoenen uit
had getrokken. Dalai Lama.
En die vond het heel raar dat ik mijn schoenen uit had getrokken. Terwijl ik vond het wel huiselijk.
En wie was het?
Dat was Peter Buurman, van die schrijver die ook voor De Speld schrijft en Promenade. Nee, daar ga je al. Het lastige is altijd de omschakeling van gewoon kletsen, zoals we net deden, naar dit.
Ja, dat is mijn specialiteit. Echt waar?
Echt?
Ja.
Want?
Want dat is sowieso mijn hele werk.
Wat?
Spelen dat ik niet speel.
Oh ja, dat is... Ja. Dat is wel waar.
Ja.
Maar heb je niet dat het...
Maar jij kan toch ook knippen in alles?
Ik kan zeker knippen.
Nee, maar dan maakt het toch helemaal geen... Dan kunnen we het nu toch hebben over waar we het over willen hebben. Ja?
Wat zit je te lachen?
Niks. Ik probeer nu de naad te zien van wanneer jij van praat.
Maar ik zit er al in.
Ja, zit je er al in?
Nee, wat ik wil... kost het je veel moeite om die naad te maken? Op podium hoor, niet nu.
Nee.
Want je zei net, het is mijn werk om... Nu zit ik erin. Nu zit ik
nee, ja.
Ik zit
soms, erin. Ja, je zit erin, ja. Ja. Je valt helemaal samen met jezelf en met het programma. Nou, als ik durf te denken vanuit wat hebben zij nu nodig... dan gaat die naadloos. En als ik ga denken, ik moet of mijn eerste lach hebben... of vinden ze me wel leuk of dat soort dingen... dan maak ik een overgang en dan is hij er ook pas.
En hoe weet je wat zij. Hoe weet je wat zij nodig hebben?
Ja, dat is intuïtief. Dus stel je treedt op in een comedyclub. Er is voor jou iemand geweest die heel erg goed of heel erg slecht geweest is.
Ja.
Dan weet je, dan sla je als jij gewoon meegekeken hebt, sla je gewoon als het goed is de juiste toon aan.
Ja.
En. Doe je als het goed is op een leuke manier lullig over iemand als hij slecht gespeeld heeft? Of ben je loofd op iemand op
je gaat het niet, manier? Je gaat het niet anders maken dan het is, de situatie.
Ik had het toevallig met Raoul Heertje erover. Die was kijken naar mijn voorstelling die ik nu aan het maken ben. Ja. En die, er klopte steeds iets niet aan de toon die ik aansloeg. En daar, dus ik had hem gebeld van kun jij even kijken wat het is? En uiteindelijk kwamen we erachter dat ik had gemaakt wat ik gemaakt had in een comedyclub. En daar reageer je eigenlijk op mensen.
Ja.
Je reageert op de situatie. Alleen als je opkomt in het theater, reageer, dan moet het allemaal vanuit jou komen. Ja.
Er zit niks voor.
Nee, er zit niks. Ja, er zit wel iets voor. Namelijk een soort Auschwitz-achtig loopje naar je coronaplek. Ja. Maar ja, die heb ik zelf niet gelopen. Dus ik weet ook niet. En ik ben dan ook, was dan ook bang om daar iets flauws over te zeggen.
Ja.
Ik was bang om in corona materiaal te verzanden.
Dus dan ontken je wat... Ja, dat noemt hij toch altijd... Dan ontken je dus wat er aan de hand is. Namelijk, we weten hier allemaal...
Ja,
aan de hand is.
Dus maar waar hebben we het nou steeds over? Over de overgang?
De overgang.
Van opkomen, gewoon maar iets zeggen? Oké, dit is het volgens mij. Ik denk dat mensen helemaal niet... En die fout maak ik heel vaak. Dat ik denk, ze komen voor mijn materiaal. Ze komen voor wat ik gemaakt heb. Terwijl ze komen gewoon voor mij. Gewoon voor wie ik ben.
Ja.
Maar ja, dat kan niet. Ik kan niet opkomen en oergeluiden gaan maken. Nee. Of niks en dat ze dan genieten.
Ja.
Dus die voorstelling die je maakt. En de grappen die je schrijft. Die zijn er gewoon om te laten zien, om iets te doen te hebben. Waarmee je kan laten zien wie je bent.
Ja.
En als jij opkomt. En je hebt het vertrouwen. Er komt zo toch iets. Waar ik over heb vooruit gedacht. En je bent helemaal ontspannen.
Ja.
En je durft de leiding te nemen. Dan hoeft er helemaal geen naad te ontstaan.
Nee.
Dan is er geen overgang.
Maar krijg jij niet als je... Ik krijg ineens allemaal stemmen in mijn hoofd.
Ja.
Die dingen gaan zeggen ineens.
Ja.
Toch? Zoals? Heb je dat ook?
Zoals?
Ja.
Ja, dat heb ik ook.
Vinden ze het leuk? Of
ja? Tuurlijk.
Wat doe ik?
Ja.
Dit was een Auschwitz loopje. Dat
ik bedoel is, op een gegeven moment... je weet toch op een gegeven moment... dat je iets moet zeggen waar zij iets aan hebben.
Ja.
Dus wat Theo Maassen altijd zo mooi zei... Is, kom je op en heb je wat te geven?
Of kom je ze halen?
Of kom je iets nemen?
Ja.
En dat is zo simpel. Ik bedoel, dat het hele
jou was. Maar ik had hem, ik had hem al wel eens gehoord, maar ik dacht dat het uitspraak.
Ik heb hem aan Theo verteld en die heeft dat weer aan mij.
Ja.
Nee, maar dat is hartstikke logisch, toch?
En wat kom je wat kom je dan brengen?
Je komt gewoon laten zien hoe jij je verhoudt tot mensen.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Ik kan alleen voor mijn eigen
comedyforum
spreken natuurlijk.
Maar je denkt, ik heb over dingen nagedacht. Dat ga ik nu de mensen.
Ik weet nooit zo goed wat ik nou moet maken of wat ik wil. Of waarom ik daar nou uiteindelijk sta. Ik zit ook in een hele lastige periode. Namelijk dat ik... Ja. Ik vond het altijd heel belangrijk dat mensen mijn vakman vonden. Of dat ze me goed vonden. Ja. Of dat hard gelachen werd. En dat is natuurlijk gewoon een overcompensatie van iets wat je vanuit vroeger nodig hebt.
Ja.
Maar nu ik gewoon een volwassen joch
gewoon
ben.
Gehoord willen worden.
Gehoord en gezien willen worden. Maar nu ik gewoon een volwassen gast ben. Denk ik niet, wat kan mij het allemaal schelen? Maar ik denk wel, soms gaat het bijvoorbeeld wat minder. Maar dan denk ik niet, ik ben minder.
Ja.
Ik denk dan wel, dat heb ik niet zo goed gedaan.
Maar dan ben je wel de vakman geworden die je wilde zijn, toch?
Nou, dan wat wil ik nou zeggen? Volgens mij is het best wel lastig als je op een gegeven moment het niet meer doet voor de erkenning van anderen. Dat je dus op een gegeven moment achterkomt, oh shit, ik doe het voor mijn eigen erkenning. Of nog beter, ik doe het eigenlijk omdat ik iets leuks te geven heb. Op een leuke, lichte, grappige manier.
Maar als het goed is, word je dan beter, toch?
Dat denk ik.
Als je
ik ben nog
van
niet
ik
zo...
kom iets brengen en in plaats van
dat
iets
denk
halen.
Ik wel. Maar ik ben dus ook nog niet zo ver. Hè?
Nee.
Ik ben al mijn hele leven wel een haantje geweest. En altijd proberen de beste te zijn en dat soort dingen. En het is nu ben je net afgelopen dat ik denk. Nu mijn kind wat groter wordt, dat je denkt, oh jezus, ja, wat ben ik nou in godsnaam mee bezig?
Ja. Maar werkt dat relativerend of dus juist tegen nu?
Ik zit nu een beetje tussenin.
Oh ja?
Dat vind ik best wel lastig. Als ik nu, vroeger was ik gek geworden. Dus laatst toen ik op mijn werk ging in Toemler. Vroeger was ik helemaal gek geworden. Dan was ik de volgende dag was ik gaan schrijven. En dan had ik het goed gemaakt en goed gedaan. De eerstvolgende keer. En nu denk ik gewoon heel simpel. Jezus, gast, geniet er nou. Want nu, je voelt in elk geval dat je leeft.
Ja.
En het is kut en het doet pijn. Maar sta maar gewoon op en werk aan wat je niet goed gedaan hebt. Maar ga niet, ik denk niet meer.
Maar dat zou toch veel relaxter moeten zijn eigenlijk? Of ben je bang dat je lui wordt daardoor?
Weet ik niet. Ik heb ook gewoon heel veel te danken aan denken dat ik niet goed genoeg ben.
Oh ja?
Ja, ik heb er wel. Ik ben heel goed in stand-up comedy geworden, als je dat van jezelf mag zeggen. Het vak.
Ja.
Of je me nou leuk vindt of niet.
Omdat je dacht, ik ben niet goed genoeg.
Ja, natuurlijk. Oh, ja. Dus bijvoorbeeld, wat mij enorm geholpen heeft ook, is in mijn tijd, ik heb een andere tijd op de theaterschool gehad dan jij, hing er best wel een pretentieuze sfeer. Van
mijn
dat
tijd ook hoor.
Oh, sorry.
Nog steeds, denk ik.
Sorry.
Ik denk altijd.
Het is pas weggegaan toen jij en ik afgestudeerd zijn.
Ja, dingen pretentieuze.
Nou, ik weet nog dat stand-up een beetje een vies woord was.
Ja.
En dat heeft mij wel een beetje geholpen. Ik vond de afschuwelijke tijd op de theaterschool. Maar dat is het enige waar ik echt iets van geleerd heb. Is als je stand-up comedy maakt, moeten pretentieuze mensen met zogenaamd goede smaak het ook goed vinden.
Oh ja.
Dat maakt dat ik altijd snapte, oh ja, een stand-up comedy monoloog moet dus net zo goed als een toneelmonoloog zijn.
Ja.
En grappig zijn.
Ja.
En dat maakt dat je een week aan 3 minuten zit, als het goed is.
Ja. Dus daarom ging je zo hard werken? Of daarom...
Ja. Maar ook, ik bedoel, bewijsdrang is super kinderachtig. Maar het is wel, ik heb er gewoon veel aan te danken. Ja.
Ja.
Als je het hebt over die toneelschool. Ik heb echt niks geleerd op die hele toneelschool. Alleen, waar ik pas ging leren was in Toemler spelen. Naar iemand die beter was dan ik. En dat gewoon niet kunnen hebben.
Waarom is het zo dat je dat nooit bij jongens zoals jij... Als jij zegt, de gedachte, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
Waarom denk ik... Denk ik, ja, dat moet ik aan mezelf vragen. Maar je denkt altijd dat dat soort gasten zoals jij dat niet hebben. Die stem.
Oh ja.
Maar omdat je natuurlijk uitstraalt op het toneel, dat je dat...
Ja, het laatste wat ik wil... Ik bedoel, ik wil niet zielig doen of zo, maar het laatste wat ik natuurlijk wil...
Is dat iemand dat ziet.
Ja. Dus op een dag word je wel inventief in... Hoe zal ik eens zo ingewikkeld mogelijk verbergen dat ik net als iedereen ben.
Ja, bang bent.
Gewoon onzeker.
Ja. En wat vind jij, dat vroeg me ook af. Want ik sprak Raoul ook. Die vertelde dat hij naar jou was. En die zei, het was heel kut, zei hij. Nee, hij zei dat je voorstelling over je laatste, dus dat uur stand-up, wat je nu doet.
Ja.
Dat het over kwetsbaarheid gaat.
Ja.
Maar ik snap nooit het woord kwetsbaar. Wat is kwetsbaar? Wat vind jij kwetsbaarheid?
Ja, dat is een goede. Ik goed, vind het kwetsbaar, vind ik. Vind ik oordeelloos zijn naar jezelf. en je daar ook naar gedragen. Dus het niet goed vinden wat je doet.
Ja.
Het niet slecht vinden wat je doet. Maar dat het gewoon is, wat je doet.
Ja.
En dat anderen daarnaar mogen kijken.
Maar dat, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat
en
vind
dat
ik altijd...
je daarmee iets geeft.
Ja, maar dan snap ik nooit wat... Want kwetsbaar betekent je kan gekwetst worden. Terwijl als jij in die staat van zijn bent...
Ja.
En ik zeg... dat het niet klopt wat je zegt. Of wat ben jij nou voor sukkel om dat te zeggen?
Ja?
Dan word je niet gekwetst.
Maar ik vind het ook helemaal geen goed woord. Ik bedoel, als er een cliché nu heerst, is dat Brené Brown ding wel. De kracht van kwetsbaarheid.
Ja.
Ja, maar dat is altijd al zo geweest.
Wat is altijd al zo geweest?
Dat kwetsbare, je kwetsbaar opstellen krachtig is.
Ja, exact.
Krachtiger is eigenlijk voor jou en degene naar wie je kwetsbaar opstelt.
Het is niet, wat ik denk altijd dat het is, je zwaktes laten zien.
Ja, 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 ja.
Of,
terwijl dat, volgens mij gaat het over niks denken. Geen oordeel hebben over je eigen gevoel.
En heb je dat als je optreedt?
Als ik goed speel wel, ja.
Dan heb je geen, dan denk je niet, dit gaat goed. Dit gaat dan is het dat op dat moment.
Mijn ding blijft ook al. Ik zie zo vaak als matige comedians ergens in het land gespeeld hebben en dan in de club komen vertellen dat ze de hele tent kapot gespeeld hebben. Dan denk ik altijd, ja, maar dit zegt iemand niet bij wie het echt goed ging. Als je goed speelt, dan vind je er niks van. Dan valt eindelijk alles een keertje op zijn plek.
Ja.
En dan valt er niks meer. Hoef je het nergens meer over te hebben.
Nee. En dan heb je dus ook die erkenning niet nodig gehad.
Die heb je niet nodig. Maar ja, er valt ook niks. Uiteindelijk klopt alles zoals het in jouw wereld hoort te kloppen.
Ja.
Daar heb je nu echt geen grote bek over.
Nee, nee. En als je schrijft, schrijf je naar die kwetsbaarheid toe? Of?
Ja, maar ik ben niet zo'n goede schrijver.
Hoezo?
Ik ben niet zo'n goede schrijver.
Ja, hoe schrijf je überhaupt? Ik heb wel eens een theorie gehoord. Wat een soort verhaal dat je mediteert en dan gaat schrijven.
Oh,
en toen hoorde ik dat verhaal. Toen dacht ik, oh ja, dit is hoe dit soort verhalen in de wereld komen. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze in Toemler... dat eigenlijk niemand echt aan elkaar vertelt hoe ze schrijven. Dus dat iedereen... Jezus. Misschien heb jij me dat wel verteld, volgens mij. Dat iedereen dan zegt... nee, ik heb niet zoveel geschreven vandaag. Nee, maar uiteindelijk supergoed zich hebben voorbereid.
Ja.
Is dat zo?
Ik ben wel een beetje zo. Maar dat doe ik niet helemaal expres. Ik denk ook gewoon... Ik geloof ook echt dat het heel fragiel en kut is... wat ik gemaakt heb, totdat ik het doe. En dan denk ik altijd, oh ja, het valt eigenlijk wel mee... als ik zie wat de gast voor mij net gedaan heeft.
Ja, en dat helpt je dan.
Niet altijd, hè? maar dat schrijven, ik weet nog steeds niet.
Nee, hoe schrijf je?
Ja, dat weet ik dus echt nog steeds niet.
Ja, maar is dat echt?
Echt, 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 ja. Daar kwam ik... afgelopen maanden achter dat ik denk... Jezus, ja, ik
maar
weet,
hele ding
ik kan
over...
iemand vertellen hoe die moet schrijven. Maar het zelf doen, homa. Dus ik weet zeker wat ik moet doen, is opstaan. S'ochtends om 7 uur. Gaan ontbijten, al je afspraken afzeggen. Gaan ontbijten en merken dat niet lukt. Schrijven, nadenken. Niks opschrijven, maar gewoon nadenken.
Ja.
Zorgen dat er een verhaal in je hoofd komt of een kleur of weet ik veel wat. Dat je verbeelding op gang komt. En vervolgens merken dat niks goed genoeg is. Het opgeven, 's middags gaan wandelen. Dan de goede ideeën binnen laten komen. 's Avonds een beetje uitwerken. Dan 1 of 2 briljante momenten meemaken.
's Ochtends op het podium
opstaan.
Bedoel je? Als je
nee,
gaat
gewoon thuis blijven.
Thuis, ja.
's Ochtends opstaan. Het weer terughalen in je hoofd. Denken, jezus, ik ben echt de meest trieste gast aller tijden.
Ja.
Maar het was echt lachen. Dus we duiken er weer in. En dat doen totdat je gewoon, 20 minuten hebt. En dan na, 2 weken, 3 weken, een maand... met die 20 minuten gelijk afsluiten in Toemler.
Oh ja?
Ja, als je weet dat je dat gaat, dan doe je het ook goed namelijk.
Dus dan zeg je van tevoren, ik wil dan en dan afsluiten? Over 2 maanden ga ik afsluiten?
Ik zeg dus net dat ik het niet goed doe, hè?
Oh, dit is niet wat je doet?
Ga ik toch niet doen? Ik ben toch niet achterlijk? Ik schaak keihard op mijn bek.
Eigenlijk dan word je goed als je dat doet. Maar dat doe je niet.
Ik deed het in het begin namelijk.
En nu niet meer?
In het begin wist ik niet hoe grappig iets moest zijn... voordat het bestaansrecht had. En dan schreef ik eindeloos. Ik weet niet of je het toevallig... dat parfumstukje en dat ik op een gegeven moment op de grond lig?
Nee. Echt? Ik ken je werk niet.
Nee.
Ik heb het nooit gezien.
Nee.
Ik weet niet wie.
Oh shit, ja, dat was ook helemaal niet voor mij.
Ik heb het wel gezien. Een parfumstuk?
Weet ik nog, ergens in mijn allereerste ding dat ik op tv was. Dat deed ik zo'n half uurtje. Hoe dan ook. Ja. Dat is nog altijd een van mijn favoriete stukjes. Ik weet niet meer precies hoe het gaat. Maar als ik eraan denk, is het een stukje wat ik... Waar ik nog steeds wel achter sta of zo. En over dat stukje heb ik de hele zomer nagedacht. Bijvoorbeeld. Oh ja. En het maakt dan niet eens uit hoe goed het wordt. Als je weet, ik heb daar gewoon alles voor gegeven, ga je gewoon van zo'n stukje houden.
Ja.
Sorry dat mijn stem helemaal brak.
Over dat breken wil ik ook nog vragen. Hoe kwetsbaar ben je in het echte leven?
Weet ik niet. Niet zo heel, volgens mij wel minder nog dan op het podium.
Minder kwetsbaar.
Ja? Jij? Maar is het de bedoeling trouwens dat ik jou soms ook een vraag...
ik weet het ook niet. Het leukste vind ik wel. Hoe ik het doe? Of ik kwetsbaar?
Ja,
nee. Nou, ik...
Ja?
Ik vind kwetsbaar... Ja, maar daarom vraag... Kijk, ik stel sowieso alleen maar vragen omdat ik dingen wil weten.
Ja. Maar... Ik heb, dit is mijn eerste podcast. Hè. Ik heb nog nooit...
Ja, waarom doe je nooit interviews?
Ik heb daar geen reden toe om dat te doen. Dus er is geen reden om het niet te doen. Maar er is geen reden om het wel te doen. Nul reden.
Nee, eigenlijk, dat vind ik altijd... Altijd als ik iets doe voor televisie of zo... Dan moet ik vaak aan jou denken, omdat ik denk... Oh ja, de enige... Nou, iedereen doet het voor kaartverkoop, toch? Dat is wat iedereen zegt, volgens mij. Maar uiteindelijk gaat het om dat lege gat op te vullen. Maar jij doet ook nooit sociale media.
Nee, die heb ik ook niet. Nee.
Maar doe je dat? Of ben je gewoon heel eerlijk?
Luister, als ik geen publiek meer heb op een dag, weet ik ook niet wat ik moet doen. Hè?
Nee, maar of is het zo dat je gewoon denkt, ik moet gewoon heel hard werken. Als het goed is, is het goed. En dus hoef ik al die sociale... geen interviews, geen sociale media te doen. Of ben je gewoon heel zuiver in... Ik doe dat niet, want wat heeft iemand aan mijn mening?
Ik ben sowieso niet zuiver. Ik doe gewoon net als iedereen maar wat.
Ja, maar het is wel een regel toch, dat jij niet...
Ja, ik ben gewoon opgegroeid en opgevoed met Hans Teeuwen en Theo Maassen.
Die deed dat ook
en
niet.
Erik van Sauwers.
Ja.
Dat waren de drie mensen waarvan ik dacht... ik zou een soort mix van zoiets willen worden.
Ja.
En die deden dat niet. Dus het is gewoon nooit in me opgekomen. En ik weet nog wel dat als ik die drie jongens zag... dat ik altijd dacht, oh ja. Die hebben dus het en niet nodig om interviews te geven. Maar het maakt ze ook toch wel fijner om als je ze een keertje kan zien...
Ja.
Ik ben in deze tijd ook heel blij dat ik de weg naar mij helemaal gekanaliseerd heb. Je kan alleen een ticket kopen voor in het theater om mij te zien. Dat vind ik gewoon een prettig
idee. Maar dan moet je wel het geluk hebben om heel goed te zijn. Geluk, maar dan moet je...
Ik denk dat het me ook gedwongen heeft...
Om goed te worden.
Om goed te worden. Dat ik dacht, ja. En ik zou ook nooit doen alsof ik mega goed ben... bij de slimste mens zitten of zo.
Nee.
Of de wereld draait door of dat soort dingen. Ik nam mezelf veel te serieus om dat goed te doen in het begin. En daardoor vond ik het niet leuk. En ik was onzeker. En op een gegeven moment... hoefde dat ook niet meer.
Nee.
Zo.
Nee, ja, en nu breng je wel af en toe toch iets sporadisch uit op YouTube.
Ja, maar dat hoeft ook nooit eigenlijk.
Maar daar denk je wel over na wat je uitbrengt.
Soms schiet ik gewoon iets de wereld in waarvan ik denk...
Met je laatste show, daar was ik bij aanwezig in met die Chopin-stukken.
Ja.
Dat is niet alleen dat ene stukje met...
Ja, ik heb mijn laatste twee shows niet uitgezonden.
Waarom niet?
Ja, jezus. Klinkt weer zo pretentieus. Maar hoefde niet.
Het hoefde niet.
Ik vond ook niet per se... Ik vond wel hele mooie voorstellingen in het theater.
Ja.
Maar als ik nu denk aan dat dan op Netflix zou staan of zo... Dan denk ik, jezus. Moet dat nou echt?
Waarom heb je het dan opgenomen? Er stonden allemaal camera's.
Ja, wist ik niet. Ik dacht dat het hele oude telefoons waren.
Nee.
Ik heb het opgenomen zodat... mocht er... Kijk, zo zit ik in elkaar. Mocht ik ineens een theater van een paar duizend man vol willen hebben... en het lukt niet of zo, om een of andere reden... kan ik gewoon iets erop zetten en zeggen... hey, maar dat heb ik... Ik heb het een paar keer gedaan, maar dat was ook niet nodig.
Nee.
Maar wat vind jij dan van... Weet je wat het is? Nee. Elke keer als ik iemand zie bij de slimste mens of weet ik veel, een sketchprogramma of dat soort dingen, dan denk ik toch aan mijn grote helden. Dat ik denk, ja, maar die deden dat nooit. Maar we leven ook in andere tijd. Het is ook ouderwets, hè, wat ik bedoel. Ja. Kan ons het schelen wie waarin zit? Alleen ik vind altijd dat mensen zo makkelijk zijn in het signaal geven. Hé, mensen, ik heb een beetje aandacht nodig. Ja, ja. En ze snappen niet dat de kijker onbewust gelijk meepikt. Oh, dat zal... Ja. Shit, hij vertrouwt er zelf niet op.
Ja, ja. Hij voelt ook dat hij niet genoeg... Maar terwijl waarschijnlijk vind jij jezelf net zo niet goed genoeg als die persoon. Alleen...
Tuurlijk ben ik gelijk aan zo iemand. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld dik zijn vind ik ook altijd heel kut bij mezelf. Ja. Omdat ik gewoon verraad daarmee dat ik niet lekker in mijn vel zit. Net als iedereen.
Ja.
Maar het gaat je gewoon geen flikker aan. Niet als ik de hoek
nu
om.
Nu weet iedereen het.
Nu weet iedereen het.
Hoe kwetsbaar in je echte leven bent. Dat
ja,
ik
niet
weten.
Echt, volgens mij. Dat maakt ook... het wordt zo'n psychologisch verhaal allemaal.
Nee, maar
je wilt niet te zwaar maken.
Nee,
voor je.
Graag.
Hoe is een podcast normaal? Is dat
heel
met grapjes en zo?
Loodzwaar. Nee, helemaal niet. Dat denkt dus... Iedereen denkt dat ze grappen moeten gemaakt wel. Mm. Ik vind het kutte, daarom heb ik die podcast opgezet... Ja? Dat als cabaretiers en zo worden geïnterviewd...
Ja?
Dat dan mensen zo... Doe eens grappig. Dat haat ik.
Ja, natuurlijk.
Ik wil gewoon weten waarom... We zijn hier niet op een podium. Dus
beetje.
Maar dan ben je naadloos in overgegaan.
Ja, ja.
Kwetsbaar in het echte leven.
Ja, nee.
Ja, en dan gaan we dus uit vanuit... zonder oordeel doen wat je moet doen. Doen wat je wil doen. Dat is voor jou kwetsbaarheid, toch? Wat je net zei.
Ja.
En hoe ben je het echt...
Ik ben ook gewoon vergeten hoe ik me gedraag en hoe ik me afscherm. Het is een beetje een lastige vraag. Weet ik veel? Ik weet niet meer hoe ik heb besloten om te doen, om een beetje door het leven te gaan zonder me te ergeren aan mezelf of aan anderen.
Ja.
Ik heb gewoon een manier gevonden die ook niet heel. Ik weet dat niet. Maar ik denk dat jij dat beter over mij kan zeggen.
Nou, ik denk altijd bij jou dat je. Ik denk altijd dat iedereen zijn verdedigingsmechanisme heeft.
Behalve jij.
Nee, maar dat heel veel mensen kiezen het verdedigingsmechanisme. Ja. De sociale... Hey, hallo.
Ja, ja, ja.
Doen alsof ze alle kaarten op tafel leggen.
Ja, ja.
Volgens mij is jouw verdedigingsmechanisme... En dat komt volgens mij allemaal voort uit... erkenning willen of niet verlaten willen worden... Mm-hmm. En volgens mij is jouw verdedigingsmechanisme... en dat is volgens mij wat je ook zo goed maakt als comedian... is, ik ga eerst jou pakken voordat je mij pakt.
Lijkt me wel, ja.
Ja, pakken klinkt zo lullig, maar...
Nou, ik wil...
we willen allemaal controle en de ene doet het op een manier... Jouw manier van controle is heel anders dan andere mensen, volgens mij.
Ja, ik denk dat ik wel, als ik nu over mezelf nadenk, is wil ik volgens mij beschikken over jouw gevoel voordat jij beschikt over mijn gevoel.
Wat bedoel
dat
je
is wel
mee?
Een beetje adoptie kind eigen.
Ja.
Dat mijn gevoel niet afhankelijk mag zijn van iemand anders.
Want voordat je het weet, gaat iemand weer weg.
Ja,
nee, maar
dit is wel heel erg... klinkt wel heel erg aangeleerd als we het er zo over hebben. Maar ik heb te weinig verstand van mezelf en van psychologie... om hier iets zinnigs over te zeggen. Maar het voelt bij mij alsof ik graag controle heb over het gevoel van iemand anders.
En hoezo heb je dan beschikking over iemand anders zijn gevoel?
Ik zeg sowieso niet dat het zo is, hè? Het gaat erom dat
ik
denk
die illusie
heb.
Ja, je hebt dan die illusie.
Even kijken hoor, dat ik bepaal... Ik bedoel, ik vind het heel... Het voelt heel natuurlijk ook om bijvoorbeeld chaos te veroorzaken. Ja. Want als jij die veroorzaakt, ben jij ook degene die als eerste weet hoe de weg naar buiten is.
Ja.
Het is wat je zegt, het komt op controle neer. En ja, dat is best wel gek, ja. Maar ik zie dat veel
is het fijn?
Artiesten...
Vind je, ja, heel veel hebben dat. Ja, maar is, vind je daarom ook optreden lekker, omdat je dan dat helemaal hebt? Dan heb je 1000 man,
ja.
Of 30. Daarbij kan je dat doen. Is dit psychologisch?
Nou, nee, dat vind ik net te simpel. Want ja. Anders zou ik wel dictator worden of zo.
Ja.
Maar ik heb... Ja, ik zie het zoveel bij... Veel acteurs hebben dat ook. Dat je ergens toch een beetje een lege huls bent. Dat je, als het je uitkomt, alles en iedereen kan worden.
Exact.
Wat je wil.
Ja.
Gewoon omdat je ergens een soort basis mist of zo. Ik vind het ook bijvoorbeeld heel lastig om grappen te maken eigenlijk. Omdat ik voor iedereen een ander soort grap zou maken. Dus als ik met jou een dag op stap ga, ja. dan weet ik binnen een half uur wel waar jij en ik samen om zouden kunnen lachen. Maar komt er dan iemand bij, dan moet die dynamiek voor mij echt veranderen. Omdat ik te duidelijk aanvoel wat iemand anders dan weer ja. Grappig zou voelen. En zo glibber je overal tussendoor natuurlijk.
En je bent daar goed in geworden?
Ja, dat denk ik, ja. Ik ken die... Je kent de...
Nou, jij bent altijd zo wars van sociale regels of zo.
Maar noem eens een voorbeeld dan, want ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Maar...
Kan ik een voorbeeld noemen?
Ja, Pepijn. Ja, kom eens met een voorbeeld.
Ja, ik zit even te denken.
Is je die nou opgeschreven had op je blaadje?
In plaats van. Kwetsbaarheid. Even kijken, een voorbeeld.
Sociale regels, ja. Ik ben wel echt benieuwd. Want ik durf bijvoorbeeld ook toe te geven dat ik... Al kom je nu met een goed voorbeeld, dat ik wel heel graag dat plan A natuurlijk wel geweest was. Gewoon meedoen met de rest.
Ja.
Dat was natuurlijk het allermakkelijkst geweest.
Dat wil je. Of,
ja, natuurlijk ja. Wel. Ja. Maar ja, het lastige is ook natuurlijk dat je op een gegeven moment... Als je jong bent, wil je niet anders zijn. En op een gegeven moment word je ouder.
Ja.
En dan word je eigenlijk wel trots op dat je je eigen weg zoekt in het leven.
Ja.
Dus dat loopt elkaar een beetje...
Hoe bedoel je?
Mis of zo. Dat het eigenlijk helemaal niet... dat ik nu er wel rustig onder ben. Dat ik niet mee kan.
Oh ja.
Dat ik denk, ja, Jezus.
Het hoeft ook niet.
Is toch fijn?
Ja.
Om een wat eigenzinnigere kijk te hebben op sociale situaties.
Ja, maar dit is ook geen waardeoordeel. Maar ik vind het altijd wonderlijk... Het is echt jammer dat ik geen voorbeeld kan noemen. Maar...
Ja, dat is ook raar hoor.
Ja, dat is heel raar. Ja. Maar dat kleeft aan je of zo.
Ik heb dat altijd, als ik met iemand praat, dan weet ik... Ik kom met een soort abstract idee.
Ja.
Maar hij moet niet vragen. Noem eens een voorbeeld.
Ja, inderdaad.
Want dan kom ik er misschien achter dat ik eigenlijk dat idee gewoon in de wereld wil.
Ja.
Ik zeg niet dat jij dat deed.
Het is ook gewoon keten, volgens mij, wat je doet... In Toomler bijvoorbeeld.
Het is zoveel door elkaar, hè? Nee, ik bedoel, het is zoveel door elkaar. Wat jij zegt, wars zijn van die afspraken en gevoelens
maar
controleren.
Maar dat is ook hoe jullie in Toomler met elkaar omgaan, volgens mij.
Ja.
Keten, toch?
Ja, denk het. Ja.
Ja, maar het loopt allemaal door elkaar.
Er is niks leuker dan als iemand op het podium staat... om dan met elkaar daar een beetje leuk over te doen.
Ja.
Ja. Natuurlijk.
Vinden heel veel mensen ook heel eng.
Ja,
volgens mij.
Ja, en terecht. Is helemaal niet leuk. Is toch niet leuk?
En waarom doe je dat? Waarom doe je dat dan?
Ik kan die spanning gewoon niet aan.
Oh, dat is het, ja. Dus een afweermechanisme.
Nee. Kijk, er staat iemand iets te doen wat niet op zijn plek valt. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk.
Het is gewoon te veel pijn en dan...
Ja, als iemand in totale stilte zo... hebben jullie dat ook wel eens? En dan is het helemaal stil. Ja, dan is het wel lekker om even hardop tegen die jongen zeggen... Nee, dat heb ik nooit gehad.
Ja, inderdaad.
Nee, maar ja, Jezus. Het zijn toch te veel dingen door elkaar die daar
gebeuren?
Ja,
maar ik zit gewoon... Ik vroeg me dat af. Wat ik me ook afvroeg...
Ja?
Wat ik op heb geschreven op mijn papiertje.
Nee, sorry. Ik zei heel flauw dat ik dat zei.
Ja, nee, dat is prima.
Krijtbord.
wat ik zo wonderlijk altijd vind, is dat je zo, dat je zo heel nihilistisch bent. Bijna cynisch. Ik weet nooit zo goed het verschil tussen nihilisme en cynisme.
Ik ook niet. Maar noem eens een voorbeeld. Ja, noem eens een voorbeeld dan.
Ik las het ergens.
Ja.
Nee, je kan. Als je in je optredens ben je gewoon keihard. Of keihard, maar gewoon bijvoorbeeld. Dit is een voorbeeld. Mannen.
Ja?
Dat je zei vrouwen op een motor of mannen op een motor.
Ja.
Met of gewoon.
Ja.
Bijvoorbeeld backpackers.
Ja,
volgens mij was dat het.
Ja.
Die maak je helemaal kapot. Volgens mij vrouwen met een motor.
Oké, ja.
Ik weet niet of dat nihilistisch is, maar dat is. Voel je dat? Vind je dat echt? Of is dat iets wat je aanzet? Die manier van. Kijk, nee, wacht. Ik wil het anders zeggen. Als ik naar je shows kijk,
ja?
Dan denk ik altijd: oh ja, dit is een manier hoe je ernaar kan kijken.
Ja, ja, ja.
Naar het leven.
Ja.
Bedoel ik gewoon.
Ja.
Het gaat heel vaak over imago. En misschien komt daar mijn idee van sociale codes van. Heel erg zo van: wat zitten jullie nou allemaal nep? We zitten nep te doen met z'n allen.
Ja.
Dat voel ik altijd als ik naar shows kijk. Dus waarom doen mensen zo nep? Waarom speel je dit?
Ja.
Zeg gewoon eerlijk wat je vindt.
Ja.
Is dat iets wat je kiest? Of kijk je echt zo naar de wereld? Dat is mijn vraag.
Stond
op mijn papiertje.
Nou, toevallig zitten in de nieuwe voorstelling gaat het er heel erg over. Dat ik gewoon moet weten wat ik aan mensen heb. Dat is de kern van waar jij het net over probeerde te hebben, waar ik zo gesloten op reageerde.
Ja.
Dat ik zo vaak de fout ingegaan ben. Nee. Volgens mij is, ik wil gewoon weten wat ik aan mensen heb. Dat krijg je gewoon.
Als je na 3 maanden op het vliegtuig wordt
gezet. Ja. Ja.
Sorry
dat is wat het is. Ja, maar dat is letterlijk wat er in de voorstelling van nu, ja, niet nu.
Nee.
Maar vorige maand.
Ja.
En over 6 maanden weer zit.
Ja, voor 30 man.
Ja, voor 30 man. Verspreid over Martini.
Oh, dat wil ik ook weten hoe je dat vond. Maar daar hebben we het straks.
Ja, enig. Maar dat is. Ik geloof dat ik dat doe. Ik vind testen altijd een te simpel woord.
Je wil weten wat je aan ze hebt.
Ja, ik wil weten.
En wat doe je dan met die informatie?
Niks. Dat is gewoon een fucking zieloos rudiment van de start van mijn leven.
Ja.
Jezus, dit klonk wel heel erg.
Nee, dat is
biologisch.
Ja, maar dat is waarschijnlijk.
Nee, maar dat is. Dus het is. Dat is gewoon iets. Ik moet de hele tijd weten. Wat heb ik aan jou? En ik hoef je niet te testen. Maar ik moet wel. Het is ruis voor mij. Het is heel veel gedoe.
Ja.
Aardige mensen is voor mij gewoon gedoe.
Denk je dat die mensen aardig zijn?
Nee, eigenbelang.
Oh ja?
Tuurlijk. Ja, dit is zo suf omdat het allemaal in die voorstelling zat. Volgens mij heb ik het eruit gegooid. Aardig doen is gewoon een manier.
Wat je nu zegt zit in al je voorstelling.
Ja, dat zit overal.
Dat voel je overal.
Ja, ik heb gewoon weer precies dezelfde show gemaakt. Maar je maakt altijd hetzelfde.
Iedereen maakt altijd alles. Toch?
Ja.
Het gaat altijd maar over één ding. Uiteindelijk,
ja, denk ik.
Maar, sorry, wat wil je zeggen?
Nou ja, aardig doen is gewoon afstand creëren waar jij het mee kan.
Ook een afweermechanisme.
Weet ik veel wat anders, maar ik doe dat nooit.
Ik doe dat.
Ja, doe jij dat?
Ja.
Daar ben je niet zo goed in dan. Nee, aardig is gewoon afstand scheppen.
Ja, denk je dat?
Ja, je verhaal, je enemies close houden. Mensen zijn geniepiger en manipulatiever.
Denk je dat die aardige mensen dat doorhebben dat ze dat doen?
Nee, of vaak is het niet. Nee.
Oh, dat is gewoon een.
Ja, dat vind ik dus, vind ik dus zo kut. Ik vind ook, als je er doorheen prikt, of als je er iets over zegt, met een glaasje op en je hebt een goed gesprek en er is vertrouwen, dan krijgt zo'n aardig iemand ook altijd, dat hij zegt, ja, maar Jezus, jij ziet dat zo goed. En dan denk je, ja, maar iedereen ziet dit hoor.
Oh ja?
Alleen iedereen doet gewoon aardig tegen elkaar.
We negeren het.
Ja, nou, we doen maar zo tegen elkaar.
En is dat ook niet goed dat we dat af hebben gesproken met z'n allen?
Tot op zekere hoogte wel, maar op een gegeven moment, als beschaving een doel op zich wordt, dan streeft het die doelmatigheid wel voorbij natuurlijk.
En wat zou eigenlijk het doel moeten zijn?
Loslaten wie je bent en wat echt niet aan jou kan. dat smeren, dat metselen we even dicht. Dat sturen we een beetje bij, zodat je nog, omdat je niet alleen op de wereld bent. Dus je laat alles los. Maar wat je de hele dag ziet om je heen, zijn mensen die met een soort beschavingsimago door het leven gaan. Ja. En vanuit daar gaan zoeken. Maar hoe zou ik eigenlijk dan doen als ik vrijheid had? Ja, daar heb ik gewoon geen zin in.
Nee.
Om daar met iedereen in te zitten.
Je moet even, ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt.
Net als op het toneel staan.
Ja.
Je hebt toch ook mensen die gewoon toneelschool gedaan hebben of kleinkunstacademie. En die komen dan op en dan zie je een soort act met allemaal controle. Alsof ze voor die 6 klasgenoten nog steeds aan het optreden zijn vroeger. Denk je, leuk man, al die controle. Maar ja, als jij niet eerst je ziel of wat je ook bent of je wil loslaat. En het daarna, als het uit de hand loopt, dan voelt, volgens mij moet ik het beteugelen met die infantiele regeltjes van de toneelschool.
Ja, 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 ja.
Dan hebben we er niks aan, toch?
Ja, nee, dat is waar.
Ja, en dat vind ik ook van hoe mensen tegen elkaar
zien je het echte leven ook?
Ja.
Ja.
Ik weet je wat, ik zie zoveel mensen, ook zoveel collega's van jou en mij, die hebben een soort, die hebben waardeoordelen over hun gevoelens. En denk ik altijd, ja, maar hoe moet je nou ooit een interessant gesprek hebben met iemand of iets moois maken als jij van jezelf bepaalde dingen niet mag vinden of voelen? Of als je een duidelijker beeld hebt van wie je wil zijn dan wie je echt bent. Er is een cabaretier. Laten we zijn naam niet noemen uit respect. Maar die... ik dacht altijd, waarom is die zo kut? Waarom voel ik er nou niks bij?
Ja.
En dan hoorde ik later dat die christelijk was of zoiets.
Oh ja.
Toen dacht je en dat... Dacht ik, oh, hij mag heel veel dingen niet zeggen.
Nee. En dat je, zit er de hele tijd overheen.
Ja, ja.
Waardoor jij voelt, dit is niet...
Het beteugelt van tevoren iets en dat voel je. Kijk, Seinfeld, zijn act is ook clean. Maar je voelt aan alles dat een nasty,
hele
nasty gast is.
Ja, ja.
En dat maakt die dingen juist zo sappig.
Omdat het net beteugeld wordt.
Ja, je voelt gewoon een hele geagiteerde man daar. Omdat hij zichzelf toestaat om zich te voelen zoals hij zich voelt.
Ja, ja.
Maar ik zal niet doen alsof het niet allemaal aan mij ligt. Ik bedoel, ik wil gewoon weten wat ik aan mensen heb.
Ja, ja. Maar het helpt je. Dus, het leuke is natuurlijk dat het wel helpt in je optredens.
Ja.
Want daardoor zie je het.
Ja.
Zie je het wel? Door zie je het? Ben je goed met publiek? Improviseren?
Ja.
Of lijkt dat?
Nee, weet ik niet. Ga ik niet beamen natuurlijk dat ik daar goed in ben. Maar ik verbaas me daar wel over. Altijd wel over dat altijd goed komt. Een gesprek met iemand uit de zaal. Dat ik denk hoe achteraf denk ik dat hè, maar dat is een heel groot risico.
Grappig. Ik vind het altijd grappig als jij zegt, dat vind ik altijd zo wonderlijk, dat je dan zegt, dat was ook in dat ding in het Paradiso met het jonge ventje van 16, dat je dan zei, we zijn gewoon aan het dolle en dat weten we allebei.
Ja.
En dan denk ik altijd, maar misschien denkt hij, hé, maar dit is helemaal geen, voor jou is het dolle, maar voor hem misschien niet.
Nee.
Maar jij gaat er vanuit. Volgens mij zat het ook in die afterparty, de show. Jullie komen naar mij, dus jullie weten wat hier gaat gebeuren. Jullie weten dat dit dolle is.
Ja, ja, ja.
Toch? Of?
Ja. Ik treed gewoon op dat moment op voor een hele zaal. Ik heb geen tijd om iemand als individu te behandelen.
Oh, echt niet?
Nee, je bent op dat moment heb ik het niet eens tegen zo iemand.
Nee.
Als ik met zo iemand praat.
Je bent met de avond bezig.
Je bent met gewoon met iedereen.
Ja.
En dit is net, blijf terugkomen op die toneelschool.
Ja.
Waar ik later pas achter kwam, was dat als jij aan de beurt bent, dan denk je altijd dat jij iets moet leren. Terwijl die anderen moeten dan leren.
Omdat die het zien.
Ja, die zien dan wat er gebeurt.
Ja, ja,
die gaan dan allemaal tekeningetjes maken in een aantekeningblok. En jij gaat in fucking soort van, als een hert in koplampen kijken. Ja. Je weet niet wat je overkomt.
Ja, inderdaad.
Je kan helemaal niet werken op dat moment. Nou, dat daar kwam ik laatst pas achter. Ik denk, oh ja,
dan gebeurt het.
Als je niet aan de beurt bent, dan gebeurt het voor jou. En als jij wel aan de beurt bent, maar acteurs nemen zichzelf zo serieus, die willen het helemaal niet geloven. Als jij aan de beurt bent, ben je gewoon een lege huls en gewoon een voorbeeld. Het kan ook gewoon een pop zijn.
Zodat de leraar ook uit kan leggen. Zagen jullie wat er gebeurde? Dit en dit en dit en dit.
Ja, 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 ja. Het is gewoon voor die anderen. En dat met zo'n improvisatie ook.
Ja.
Dat je denkt, ik snap je vraag wel, want als het een jongetje is,
ja. Nee, de vraag kwam eerder voort uit dat jij ziet dat als dolle. En je gaat er eigenlijk, als je zegt, jongens, we weten toch allemaal dat we aan het dolle zijn met z'n allen. Dat bedoel ik.
Ik snap de vraag. Hoe hij dat ziet, iemand anders, maakt helemaal niet uit. Ik heb het altijd al geroepen en dat vind ik nog steeds. Of ik iemand beledig of niet, hangt alleen maar af van of dat mijn intentie is of niet. En anders kan het wel pijn doen, maar dan is het iets anders dan beledigd worden.
En dit hoor je heel vaak. Hoe weet de ander wat jouw intentie is?
En dat weten ze.
Ja.
Want waarom zou ik iets... Kijk, voor mij is het ook heel simpel. Het is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen, maar het is wel zo. Een racistische grap bijvoorbeeld, is voor mij sowieso een tegenstelling. Wat is het nou? Is het nou racistisch of is het een grap?
Ja.
Welk van de twee is het? Maar dat neemt niet weg dat het iemand kan kwetsen dat het gebeurt.
Ja.
Of het kan slecht vallen. Maar het is voor mij... Ja, Jezus. Ik heb echt altijd het gevoel dat ik stappen terug moet zetten als ik... wel of niet beleefd, als het daarover gaat.
Hoe bedoel je, stappen terugzetten? Zo van, jongens, dit wisten we toch al? We wisten
mensen
toch al?
Mensen willen altijd serieus genomen worden. En die vragen daarmee altijd iets. Die vragen eigenlijk, kun je me niet serieus nemen? Want dan voel ik me serieus genomen.
Oh ja, ja. Maar ben je bezig als je schrijft met je intentie? Denk je, hey, is dit...
De intentie is altijd... om een wereld neer te zetten waarin ik iemand speel die dat op dat moment zegt of doet.
Ja.
Het is zo fucking simpel. Op het moment dat ik een hondje binnenste buiten draai, is het maar een grap.
Mm-hmm.
Maar zodra er iets langskomt waarvan jij kan zeggen, wat jij kan gebruiken om jezelf serieus te nemen en een statement maken, dan is het ineens geen grap meer.
Ja, want eigenlijk zeg je, als je een grap maakt... Als je een racistische grap maakt, is het nog steeds een grap.
Ja, het kan ook een slechte zijn.
Ja. En als je gewoon iets racistisch zegt?
Ja, dan is het toch racistisch.
Dan is het racistisch.
Dan vind ik het ook heel grappig.
Maar hoe test je, hoe weet je of het een grap was of iets racistisch?
Ja, maar dat weet ik.
Nee, weet ik.
Waarom zou ik een racist zijn? Maar dit is zo'n ouderwets gesprek.
Oh,
want
ja?
Het is niet alsof ik wegkom in een discussie met... Hey, ik mag alles tegen iedereen zeggen, want ik ben zelf bruin. En waarom zou ik een racist zijn?
Nee,
dat is nu het punt
maar
niet.
Maar waar ik nu mee kom, is argumenten die je de hele tijd hoort. Die ik ook hoor. Dus ik hoor ook mensen zeggen... Je hebt me gekwetst. En dan moet ik zeggen... Nee, maar dat was niet mijn intentie.
Ja?
Maar dan denk ik, hoe moet ik jou nou uitleggen dat mijn intentie niet was? Als jij denkt dat mijn intentie was, dan, dan hebben we geen gesprek. Want jij denkt dat mijn intentie niet oké was, terwijl ik denk van wel.
Als ik jou zou willen kwetsen, dan zou ik dat niet ergens tussen 9:30 en 10 doen.
En dan hoef je daar ook niet voor te betalen.
Nee. En ik ken je niet eens.
Ja.
Je kan wel aanstoot nemen aan wat ik doe. Dat mag wel. Ik bedoel, natuurlijk kan dat.
Ja.
Alleen suggereren dat ik jou moet hebben, terwijl ik je niet eens ken voordat je naar me toe komt.
Ja.
Maar dat zal ook niemand beweren, hoor. Ik snap je vraag niet helemaal.
Ik ook. Ik weet niet meer wat ik vroeg. We kwamen ineens op racisme. Maar ik weet niet hoe.
Hoe mensen mijn intenties...
Nee, het kwam voort uit dat je zegt... We zijn...
Waarom zou mijn intentie serieus zijn qua iets met ras?
Weet ik niet.
Maar dat denkt ook niemand volgens mij. Niemand
denkt
dat ik een politicus ben die even mijn platform wil gebruiken om iets te zeggen.
Maar iemand zegt eigenlijk, ik ben gekwetst en daar ben jij schuldig aan.
Of je draagt bij aan de cultuur die dit kwetsen mag.
Exact, dat hoor je nu ook heel vaak de laatste tijd. Ja.
Ja.
En wat zeg je dan?
Maar dat wordt nooit tegen mij gezegd, hoor.
Nee? Vind je dit nu moeilijk? Vind je een moeilijke tijd nu op te treden?
Nee, ik vind het wel lekker.
Oh ja?
Ik word er alleen maar scherp van.
Oh ja?
Ja, maar je hebt toch gezien tijdens die vorige voorstelling in... al mijn rassendingen zijn er eigenlijk uit. Want het is niet die tijd niet meer. Wat er wel in blijft, was dat ik niet wist of iemand een Chinees of een Japanner was. Maar dat ik het verschil niet zag. uit desinteresse.
Ja.
En daarna deed ik of een Chinees of een Japaner na.
Ja.
En noemde ik hem een Aziat.
Ja.
Niet om heel slim te doen, maar daar heeft de tijd mij toe gedwongen dat ik als Aziat een Aziat na moet doen. Zodat mensen niet wel kwaad willen worden, maar niet weten hoe dan.
Dan zijn ze helemaal in verwarring. Ik ben boos op een Aziat die een Aziat nadoet.
Nee, dus voor ons maakt het helemaal niet uit. En ik ben het zelf ook heel erg zat om grappen en discussies over rassen en wokeness en zo.
Om daarmee bezig te zijn.
Ja, zonder te ontkennen dat er heus wel problemen zijn. Vind ik het... Het gaat er zo lang over.
Wat staat er op mijn papier?
Dat is jammer. Over 1000 jaar zijn we één ras.
Veel neuken met elkaar.
Ja mensen, en dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je monies droppen. Je kan de show notes van deze aflevering lezen. En je kan alvast vragen stellen die ik misschien kan stellen aan de volgende gast. En wie de volgende gast is, dat zie je ook op die site. En zoals jullie misschien wel weten, heeft deze podcast een sponsor, namelijk coach Maarten Gulix. En hij helpt mij financieel met het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie af en toe iets over wie hij is en wat hij doet. Maar dit is de laatste aflevering die hij sponsort. Dus ik dacht, weet je wat misschien leuk is? Laat ik hem eens gaan bellen, zodat jullie ook weten wie hij is. En zodat jullie ook kunnen horen wat hij doet en hoe die ook een beetje klinkt en zo. Dus wat ik heb gedaan, ik heb hem gebeld. We hebben een paar minuutjes met elkaar gepraat. En ik wil jullie heel graag het gesprek laten horen dat ik had met de sponsor van deze podcast, namelijk coach Maarten Gulix. En daarna laat ik gewoon de rest van het gesprek horen dat ik had met Daniel Arends. Wees maar niet bang. Dit is in ieder geval Maarten Gulix. Hallo Maarten.
Hoi.
Hallo. Het is de laatste aflevering dat je me sponsort. En wat ik me afvroeg is, je volgde de podcast al heel erg. En nu hebben we ook intensief samengewerkt. Wat is jou, je bent coach, dus wat is jou opgevallen bij mij?
Ja, wat me nu te binnen schiet, nu je die vraag zo stelt, is dat ik... Want ik luister al best wel lang.
Mm-hmm.
Volgens mij ben je andere vragen gaan stellen. En op een andere manier met die podcast bezig geweest. Mm-hmm. Tenminste, dat komt op mij over. Dat ik eigenlijk ik zie een continue zoektocht of honger naar ontwikkeling en naar groei.
Oh.
Ik denk dat dat eigenlijk, als ik nu zo over nadenk, dat dat voor mij een beetje de basis vanuit jou als persoon.
Ja.
En dan gekoppeld aan een soort nieuwsgierigheid naar je gasten toe. En dat vond ik ook het mooie, waardoor ik dacht van, ik wil je sponsoren.
Ja.
Omdat het daardoor een combinatie is in de gesprekken van, aan de ene kant nieuwsgierigheid naar hoe doe je iets, of hoe sta je in het werkende leven, en hoe pak je iets aan.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook van, hoe leef je überhaupt? Want dat is niet zo makkelijk.
Nee,
zeg maar.
Nee, dat is heel moeilijk, Maarten. Dat is heel
ja, gelukkig maar, want anders zou ik geen werk hebben.
Nee, dat is waar.
Maar dat is een beetje een flauw grapje. Maar dat valt me zo op. En dat het eigenlijk altijd met een soort... Ik zie een soort verwondering.
Oh ja.
Ook een soort oprechte nieuwsgierigheid van, maar hoe zit het dan bij jou?
Ja.
Want bij mij zit het zus of zo. Dus je neemt heel erg jezelf erin mee. Het is een heel uitgebreid antwoord op je vraag, waarvan ik niet eens meer weet wat je vraag was.
Maar is het zo dat, want iedereen is zo bezig met gelukkig zijn. Terwijl wat ik ook met deze podcast probeer, is gewoon mezelf te verrijken, geestelijk. Dus gewoon van mensen te leren. Is dat iets wat nu heel erg speelt? Wat jij ook merkt? Dus mensen coacht, dat geluk heel erg te maken heeft met jezelf ontwikkelen, geestelijk?
Nou ja, wel op het moment dat je daarvoor open staat. En dat je daarin kan ontwikkelen. Want ook als je kijkt naar de huidige tijd. Met zoveel peer pressure vanuit social media.
Ja.
Of vanuit wat je anderen ziet doen. Of er nou bijvoorbeeld collega cabaretiers is. Of andere coaches in mijn geval. Eigenlijk zijn we continu bewust en onbewust aan het vergelijken.
Ja.
Vergelijken met een ander. Vergelijken met je ideale zelf. En dat wordt dan onder het kopje geplaatst van geluk.
Ja.
Want als ik die sixpack heb, dan ben ik gelukkig. Of als ik eindelijk die, wat was het? Die 3 ton heb die
de zelfspotcast verdient. Ja.
Dan ben ik gelukkig.
Ja.
En dat is in mijn optiek een verkeerde definitie van geluk.
Ja.
En wat jij net benoemt, hoe jij ermee bezig bent. Ik van ja, maar dat is dus eigenlijk een hele, in mijn optiek, hele gezonde manier. Om aan te kijken van wanneer ben je nou echt gelukkig?
Ja.
Vind je het oké als ik er een aanvulling
ja,
op geef?
Want ik wilde je namelijk vragen, wat zou jij dan als tip geven? Of als...
Nou, waar ik aan moet denken is, voordat we dit telefoongesprek hadden, toen stuurde je me een mailtje.
Ja.
Toen hadden we het even over van waar kunnen we het over hebben. Ja. En toen stelde jij voor van, nou, misschien moeten we mijn jaloezie eens onder de loep nemen. Want nou, dat kan af en toe de kop op spelen.
Zeker.
En daar heb ik af en toe last van. Ja. Toch? Zoiets
ja.
Zei je.
Ja, als ik dingen als 3 ton hoor, dan word ik heel erg jaloers. Ja.
Ja. En dat is volgens mij, als het gaat over, weet je, het gaat niet alleen over, het moet altijd fijn zijn of goed zijn. Want er is volgens mij geen mens ter wereld die zijn hele leven lang alleen maar zich lekker voelt.
Nee.
En wat jij net zegt van, weet je, van met de podcast heb ik mooie gesprekken en ik ben nieuwsgierig en dat voedt mij. En dan
ja.
Super tof. Tegelijkertijd zal je ook echt wel eens af en toe super chagrijnig zijn, gefrustreerd, boos.
Ja.
Nou, wat dan ook. Het kan jaloezie zijn. Er kan ook iemand dierbaar zijn die komt overlijden.
Ja.
En dat is mijn grootste weerstand die ik voel met hoe geluk over het algemeen wordt omschreven of wordt nagestreefd.
Mm-hmm.
Is dan moet het dus happy-go-lucky zijn. Ja. Eigenlijk is het, en dat krijgen we al van jongs af aan. Weet je, als je bijvoorbeeld, stel je leest een sprookje voor aan je neefje en je nichtje.
Ja.
Hoe eindigt het sprookje 9 van de 10 keer?
Ze leefden nog lang en gelukkig.
Ja, toch?
Ja.
En dan kijk je naar een romantische comedy. En de man of vrouw, of man en man, en die hebben ruzie met elkaar. En dan wordt het gedoe. Er komen
of vrouw of vrouw. Of vrouw of vrouw, dat kan ook.
Of het kan, ja, nee, helemaal. Ja. Hebben we nu alles genoemd?
We hebben alles genoemd. Ja. Het en het. Ja.
Ja. Maar dat het dan, en dan wordt het daarna weer even lastig. En dan gaan ze weer uit elkaar. En uiteindelijk komen ze toch weer bij elkaar. En dan komt de eindtitels.
Ja.
Dus we worden eigenlijk van kinds af aan al geconditioneerd. Het moet goed eindigen. Terwijl waarschijnlijk als die aftiteling doorloopt. En je volgens een half jaar later uit die romantische film. Hebben ze slaande ruzie.
Ja.
Of dan is er weer wat anders. Of de een gaat vreemd en de ander doet dit. Of weet ik veel wat. Dus het gaat er ook over. Niet van hoe kan je altijd je blij voelen. Maar hoe kan je die gevoelens van, nou in jouw geval, enorme, gigantische jaloezie richting de zelfspodcast.
Ja.
Of richting Joep van het Hek.
Ja. Om maar even iemand te noemen. Ja.
Precies. Ja. Hoe kan je die onder je arm nemen en alsnog doen wat je wil doen? Dus hoe kan je dat gevoel er laten zijn en die gedachten laten zijn, maar het je niet laten belemmeren?
Ja. Hey, heel erg bedankt dat je me wilt sponsoren en helpen met het maken van deze podcast. En dankjewel voor alle dingen die ik ook nog heb geleerd afgelopen tijd. Die je me allemaal vertelde en nu weer.
Ja, graag gedaan.
Tot slot, ja, moet je als mensen nog meer informatie willen, dan moeten ze naar
www.maartenge.com.
Yes. Dankjewel, hè.
Ja, graag gedaan.
Okay, doei. Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Ja, mensen, dat was dus Maarten Gulix. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Daniël Arends. Als we... Als je, daar wilde ik heen, dat je zo nihilistisch bent. Heb ik een goed voorbeeld over gegeven.
Wat was het voorbeeld ook alweer?
Het voorbeeld was vrouwen op een motor. Die,
ja.
En je hebt volgens mij ook wel eens gezegd... Je neemt een mening die je moeilijk vindt te verdedigen. En dan ga je hem zeggen en beargumenteren.
Ja.
Klopt dat zo? Is dat...
Nee, wat
als het iets is waar je het mee eens bent, ja? Denk je, dat heb je volgens mij een keer gezegd. Als ik een gedachte heb waar ik het mee eens ben, is het niet waard om het op het toneel te gaan zeggen. Want waarom zou ik dat dan zeggen? Dus je neemt dingen om ze. Is dat zo?
Maar het is toch wat jij net zei. Ik bedoel, maar dat doet elke komiek toch? Je pakt gewoon iets waarvan het lach is om te zeggen. Ja. Stel nou dat je het vanuit deze hoek zou bekijken.
En iets waarvan je denkt, deze kant wil ik niet op.
Ja. Alleen wat verwarrend is soms vind ik een invalshoek die uniek lijkt op dat moment. Maar dan heb ik daar gewoon geen grappen bij. Als in duidelijke, goed gefabriceerde grappen. En dan vind ik het ook gewoon prima om daar even over te doen.
Ja.
Alsof ik er zo over denk.
Ja, dan kies je dus.
Ja.
Ik denk er zo over.
Ja,
want,
toch lachen.
Wat ik me dan afvroeg, kan je
daarmee leven?
Nee, helemaal niet. Prima dat je dat doet. Verwonder jij je vaak? Kijk, want als ik naar jou kijk en je bent en jij zou de persoon op het podium zijn die je in het echte leven bent,
ja.
Dan.
Maar toch weet jij dat beter. Vind jij mij hetzelfde als dat ik op het podium ben als je mij zo spreekt?
Nee. Maar als ik.
Ik heb er gewoon niet echt een goed antwoord op, denk ik, omdat ik niet zo goed weet. Wat ik op het podium doe, is ook heel vaak gewoon niet een bewuste keuze. Hè? Er zijn ook gewoon jaren geweest dat ik eigenlijk... van ik later pas besef, toen had ik gewoon een paar jaar helemaal geen zin om op te treden.
Ja.
Maar dat snap ik nu pas. En dan doe je ook gewoon maar wat. Dan ga je helemaal niet staan voor waar je echt in... heb je helemaal geen zin om iets moois te maken.
Nou, ik ken je beter op het podium dan in het echte leven. Dus daarom vroeg ik me dat af. Dacht ik, laten we aannemen dat jij... die manier van denken hebt op het podium.
Ja, ja, ja.
Die blijkbaar dus vaak gekozen is.
Ja, ja.
En je bent in je echte leven dat... Kan je dan nog wel eens overvallen worden door... wow, dit is... zonder meteen... Dus dat je, stel je voor dat je een vrouw op een motor ziet rijden... en denkt, wow, een vrouw op een motor...
Dat een aan- en uitknop is.
Zonder dat je denkt, jezus, waarom... heeft ze zo'n leren pak aan, doe eens normaal. Ja, ja.
Je vraagt eigenlijk of ik altijd zo cynisch ben.
Exact.
Of dat ik eigenlijk... of ik nog wel een beetje levenslust overhoud.
Nou ja, of want ik denk vaak ook dat je wil je laten verwonderen, moet je daarvoor kiezen.
Ja.
Volgens mij is dat een keuze, maar dat is ben ik op een gegeven moment achtergekomen.
Ja.
Ik moet daar echt voor kiezen om niet dat oordeel wat je dus in shows ook hebt, om dat ergens op te plakken. Dat moet je loslaten. Wil je je verwonderen? Dus daarom vroeg ik me dat.
Maar
af.
Dat is wat ik zei. Daarom zeg ik ook. Het is voor mij ook een aan- en uitknop.
Soms heb je hem aan.
Ja. Maar zoals bijvoorbeeld net als met schrijven. Ik kan gewoon 5 jaar lang niks schrijven. En dan komt er ook niks in me op. En als ik nu besluit, ik begin nu met schrijven. Is ineens alles materiaal, toch?
Ja.
Maar zo is het met verwonderingen ook, hoor, vind ik.
Kan je hem uitzetten? Die
ik moet
die
hem
knop,
eerder
die
aanzetten.
Oordeelknop.
Ja, die
die staat eigenlijk altijd aan.
Ik moet wel
je
lekker
moet
in mijn vel zitten, hoor.
De verwonderingknop aanzetten.
Ik moet de verwonderingknop aanzetten.
Ja.
Ja, ja, want...
Want die andere... Eigenlijk staat die andere... Nee, je moet de... Ja, dit is een
nee,
slechte metafoor.
Ik ga inderdaad een beetje gebukt onder mijn... onder een negatieve kijk. Ja.
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 En dus moet je...
verder nog vragen...
Welke medicatie gebruik je?
Alles.
Alles.
Is dat
prettig? Of is dat iets waar je tegen vecht? Of ben je daarmee bezig?
Ja, ik heb nog altijd... Dat vind ik dan wel jammer, hoor. Dat als er bijvoorbeeld... iemand zijn kind opkomt halen bij ons.
Ja.
Dat ik dan gewoon wegga. Of naar boven.
Want het is...
Mijn vrouw moet wel superveel alleen doen met mijn kind. Omdat als ik moet kiezen, als ik mag kiezen... ofwel een kwartier met iemands pa of ma lullen over corona of niet.
Ja.
Ik zie geen directe reden om het wel te doen.
Ja.
En dat is één voorbeeld. Maar als je er daar een miljoen van neemt, dan vormt zich langzaam een grauw leven. Ja.
Ergens kanker in je, in je lever. Niet in je leven.
Ja, ja, ja. Dus, maar die verwondering, natuurlijk kan ik... maar dat heb ik al bij een stukje fietsen of zo.
Oh ja?
Als ik gewoon een stukje kan fietsen. Maar ik vind het ook superkut om door de stad te fietsen. En dat er altijd wel een paar mensen hallo moeten zeggen.
Nou, ik vind het gewoon altijd zo wonderlijk dat je, dat je ervoor moet... dat je het inderdaad, dat je het aan en uit kan zetten. Dat je kan...
Ja.
Ik heb wel eens dat ik zo met vrienden ben. En
maar wat
dan,
heb jij dan? Jij bent toch ook niet helemaal vrolijk de hele dag door?
Nee, maar ik heb op een gegeven moment geleerd... dat heb ik al eerder wel verteld in deze podcast. Ja. Dat ik heb een tijd lang dat het niet... Dat er geen verwondering was. Dus dat je denkt, waarom dit heeft geen... Ja? En dan leer je dat je dat aan moet zetten.
Hey, maar als jij hierover begon met om mij hier iets over te leren, ga je gang hoor. Want ik
vroeg me dat af hoe je. Nee, maar ik omdat ik die manier, ik herken die manier van kijken heel erg. Daarom
voelt
vroeg
zeker
ik me af,
als een doodlopende straat, een soort doodlopende.
Nee, maar
plein.
Daarom vroeg ik, zet jij af en toe wel die verwonderingsknop aan?
Jawel. Maar het is een hele goede vraag, vind ik fijn. Omdat het niet met heel veel gemak gaat.
Nee. En,
op een gegeven moment ken je jezelf ook beter als iemand die een beetje chagrijnig over de dingen is.
Ja.
En dan denk je, oh, wacht even hoor.
Nou, ik heb het bijvoorbeeld altijd als ik met vrienden... maar dat is ook iets van mijn generatie, volgens mij. Dat de ironie, alleen maar ironie. Dus dat je met een groep vrienden bij elkaar zit... Alles is ironie, de hele tijd. Als je dat te lang doet, en dan kom je huilend thuis... omdat je denkt, niemand heeft aan mij gevraagd... hoe gaat het echt met je? Dus, en die ironische manier die in comedy heel goed is...
Ja.
Als je daar te veel in gaat hangen, dan...
Ik ken hem, zeker bij acteurs. Ik haat het als acteurs ironisch doen.
Ja?
Ja, omdat ik als comedian denk je de hele tijd... jongen, je weet gewoon geen grap.
Oh ja.
Maak ze een duidelijke grap dan.
Ja. Mensen nadoen en zo. Dat.
Ja, nadoen of gewoon een heel licht een typetje aanzetten.
Ja. Ja.
Dat je denkt, oké, en een duidelijke grap, heb je die ook? Nee,
vooral als ze oude acteurs gaan doen, dat is het al het kutst.
Ja. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt, ja.
Heb je dat steeds meer geleerd om hem aan te... Heeft je kind daarbij geholpen? Ja, dit is zo'n cliché vraag, maar heeft je kind daarbij geholpen of...
Nee, op een gegeven moment, hoe triest het ook mogen zijn, ik merkte op een gegeven moment op het podium ook dat voor mij een goede truc was. Doe nou maar gewoon aardig tegen de mensen, want het lukt je toch niet. En dan heb je in elk geval de tegenstelling.
Wat lukt je niet?
Gewoon positief aardig
doe het maar
en kwetsbaar
gewoon.
Te doen. Doe dat maar.
Ja.
Je wordt alleen maar een nog hardere grap opgeladen.
Ja, inderdaad.
En door die tegenstelling ben ik op een gegeven moment ook wel achtergekomen van... oh ja, het is een goede improvisatie. Bijvoorbeeld kan ook gewoon... daar zet ik ook mijn verwonderingsknop gewoon aan. Oh ja joh, werk jij in de IT?
Wat en daarna...
Van alle kutbaantjes die je had kunnen... heb je gewoon die Je kan je overal overbaan als het echt moet.
Ja.
Alleen dan doe je het omdat je er iets aan hebt.
En wanneer wordt het sentimenteel?
Als je het gebruikt om voor jou weer iets te nemen in plaats van te geven.
Ja.
Het is een vieze regel, omdat je hem altijd gewoon maar kan zeggen. Maar hij klopt wel.
Hij klopt in deze, ja. Want je, dat zag ik ook, dat je speelt daar ook mee. Dus je hebt dat stukje dat je je gitaar pakt en dan gaat zingen. En dan, nee jongens, deze kant gaan we niet op.
Ja.
Dat was volgens mij toch zo'n stukje van, ik ga nu spelen met sentiment.
Ja, dat stukje was een beetje te lang geworden op een gegeven moment. Het was echt gewoon heel kort alleen dat riffje inzetten. En toen een geintje. En dan weer wegleggen. Die werkte altijd heel goed. Omdat het namelijk net op de rand zat. Van, oh shit. Oh, wat leuk. Het had wel gekund. Ik had daar gewoon ook met een liedje kunnen komen.
Ja. En schuw je sentiment?
Ja, ik zou het minder moeten doen. Maar ik... Dan ben ik toch gewoon weer van die oude school van Theo Maassen en van Sauers. Als ik zie waar ik dan van geleerd heb en zo. Mm-hmm. Denk, oh ja, dat zijn geen jongens die mooie dingen maken. Als in...
Het is wel hoopvol, toch?
Ja.
Er zit toch altijd wel een soort...
Dat schuren.
Dat einde van Theo, dat hij zegt, ik sta in ieder geval hier. Met het einde van de initial.
Ja, ze maken wel mooie dingen, maar ze dagen je eerder uit om je te in de war te schoppen, ja, dan je te ontroeren op een emotionele manier.
Ja.
Ja, ik... Even kijken. Maar ik begin ook alles los te laten van hoe ik mezelf als komiek zag en zo. Dat maakt me gewoon...
Geen reet
uit. Sorry, ik klinkt een beetje gek, maar het maakt me echt geen reet uit. In de zin van dat mijn ego er niet meer zo tussen zit.
Maar er zit toch wel een bakenmachine voor sentiment.
Ja, alleen die, ik merk nu pas, die kan je er gewoon helemaal aan het eind. Je mag best 20 avonden voor lul staan. Met iets.
Zo, ja,
als je probeert om iets te doen. En vroeger wilde ik gewoon nooit voor lul staan. Wat best wel lastig
vond
was.
Vond je dat pianospelen moeilijk ook? Die Chopin? Want dat vond ik bijvoorbeeld heel...
Ja?
Dat vond ik, toen ik het zag, heel... Maar ik heb een verkeerd idee van wat kwetsbaarheid is. Dat vond ik heel kwetsbaar. Omdat je als... Het was ook in het concertgebouw.
Ja.
Op de plek van het concertgebouw ga je dat... Geen Chopin's, wat heel moeilijk is toch, volgens mij?
Vind ik wel, ja.
Nou, nee, maar er wordt toch ook door die Wiebe Suryabi en zo gezegd... Suryadi?
Die.
Suryadi? Jij weet het.
Ja.
Hoe heet je? Nee.
Suryadi welke?
Dat je dat op latere leeftijd moet spelen. Dat je dat als jonge pianist niet...
Is dat zo?
Oh, ik dacht dat jij dat ooit zei. Maar...
Nee. Dus volgens mij,
is dat beter over. Ja? Dat je dat daar, dat vond ik heel kwetsbaar. Maar kan ook sentimenteel worden.
Ja. Ja.
Vond je dat eng? Dat is mijn vraag.
Nee.
Oh.
Nee. Want of ik dat kies.
Nee. Volgende vraag.
En doe je. Nee. Of je dat gebruikt om je kwetsbaar op te stellen. Of om je erachter te verschuilen. Heb je nog altijd zelf in de hand.
Ja.
En er zijn avonden waarop ik gewoon geen zin heb om op te treden. En dan verschuil ik me achter zo'n pianostuk. Maar dit doen komieken ook, toch? Dus jij zult ook wel grappen hebben. Ik ook, dat je eigenlijk een grap gebruikt om ze even van je af te gooien. Zodat jij bevestiging kan krijgen. En daarna durf je wat of zo.
Ja.
Dat zijn hele lelijke grappen vaak. Maar ze lachen dan wel.
Ja.
Maar dat kwetsbare bij dat piano spelen. Ik geloof dat die voorstelling die ik nu gemaakt heb, dat is wel de grootste stap in kwetsbaarheid. In de zin van dat ik echt wel durf te gaan staan voor iets positiefs.
Oh ja. Toen moest de knop aan.
Ja. Heb ik ook wel echt een half jaar over nagedacht.
En vond je het spannend om dat te doen?
Nou, ineens bevond ik me op gebied, op terrein, waar ik niet zo thuis was. Dus dat ik ook niet wist wat kan ik nou gebruiken en wat niet. Bijvoorbeeld dat pianospelen, bang zijn dat het sentimenteel wordt. Als ik iets heb gehoord over die voorstelling, is wel dat er te veel harde seksgrappen in zaten.
Oh, ja.
En dan denk ik al van, ja, maar dan kun je echt mijn ballen likken als je dat vindt. Want ik moet tegenover dat, wil ik gewoon... harde seksgrappen hebben tegenover Chopin.
Dat moet gewoon.
Ja, want wat moet ik dan? Moet ik daarnaast ook nog gaan vertellen hoe mooi de muziek is of zo?
Ja.
Is goed met je?
Ja. Vonden jullie dit mooi?
Prachtig. Ja, mooi.
Prachtig, op deze plek.
Ja, ongelooflijk.
Jij prikt daar toch moeiteloos doorheen. Dat is wat je wel doet. Je prikt daar meteen doorheen, toch? Wanneer mensen sentimenteel zijn, wanneer mensen nep zijn, wanneer mensen een leegte aan het verhullen zijn.
Ja. Maar de mensen vinden dat van zichzelf nooit.
Nee. Nou, ik wel.
Maar, van jezelf?
Ik ben... op het podium weet ik niet, maar in het echte leven...
Hoe doe je het op het podium dan? Sorry dat ik over je echte leven heen was.
Interesseert je niet.
Nee.
Mijn echte leven. Oh, het podium. Nou, dan doe ik... Nee, wat was de vraag?
Oh, hoe je leegtes verhullen. Je zei dat je dat en op het podium deed.
Niet, zei ik dat?
Ja, ja. Nee, ik vroeg of je het op het podium deed.
Leegtes verhullen?
Ja,
ja. Maar dat... Maar...
Ja, maar dat doet iedereen.
Dat doet iedereen.
Dat doet iedereen,
ja. Dat, nee, maar... Ik denk daar niet zo over. Even kijken hoor, leegtes. Nou. Ik denk...
Hebben we nog veel tijd trouwens?
We hebben alle tijd.
Wat fijn.
Ik denk
ik
dat
heb echt de, alle tijd namelijk.
Ik denk dat de...
Ik had whisky, ik heb thuis een fles whisky die van had je David Linsen.
Ja, maar ik ga daar niet... Ik moet scherp zijn voor dit soort dingen.
Echt waar?
Ja, ik kan niet dit gewoon een beetje doen.
Maar 3 whiskytjes kan toch wel nee. Over een hele avond?
Nee, dat. Ik ging laatst... Heb je wel eens het Game of Thrones spel gespeeld?
Nee.
Doe je wel eens spelletjes?
Nee.
Het lijkt me ook echt niks voor je. En toen ging ik toch 2 biertjes drinken. En toen, ja. Toen ging het helemaal mis.
2 biertjes?
Nee, leegte. We hadden het over leegte, ja. Verhullen. Ik denk als ik echt ga zeggen wat ik vind,
ja.
Gaan mensen weglopen.
Ja.
Want dan ga ik zeggen hoe leeg het allemaal is.
Ja, ja, ja.
Maar dat...
Weglopen. Maar nou, die lopen dan toch alleen maar, weg als er geen goede grappen bij zitten?
Ja, en daarom doe je dat. Zo.
Wat?
Dan, nou, dan...
Oh, dan ga je dat... Ga je...
Ja, doe je dat. Dan wordt dat je vorm.
Ja, ja. Ik bedoel, dat je dan grappen gaat...
Ja.
Leeg...
Nee, niet lege grappen.
Oh, ja, ja. Maar ja, ja. Zo zijn
volgens,
ja.
Ik, volgens mij... Nee, volgens mij... Ik... De beste grappen of de beste optredens waren wanneer je... Ik heb mijn beste optreden gehad op de begrafenis van mijn vader.
Hmm?
Daar was ik het scherpst. Omdat je moet grappen maken, want anders trek je het niet.
Ja, ja, ja.
Snap je? Dat is niet leegte, ja. Maar eerder de pijnlijkheid van dingen,
ja, ja.
Verhullen.
Ja.
Daar gebruik je humor voor,
ja.
Denk ik. Gebruik ik humor voor.
Ja. Ja. Oh, zo bedoel je.
Ja, dus leegte klopt niet helemaal. Nee. Maar de...
Zo bedoel ik, ja.
Nee, maar met leegte verhullen, dat is gewoon hard werken, drinken.
Ja, ja, ja. Nee, je bedoelt dat je van 2... Dat je een soort wereld moet creëren van dingen die anders te ver uit elkaar liggen.
Hoe bedoel je?
Weet ik veel. Doei.
Toen je zei in je show, ik ga straks de stad in en dan nog meer leegtes opvullen, ja? Met nog meer leegtes, die snapte, ja? Ik.
Kut,
die voelde ik.
Was dat erin gekomen?
Die voelde ik. Ja, shit. Die, yeah. Toen dacht ik, oh ja, dat herken ik wel. Dat je...
Ja, kent iedereen toch?
Ja, het heeft bij mij lang geduurd voordat ik dat daarvoor... Ik wist eerst niet dat de leegte was.
Oh ja, 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 ja. Ja, en je kan dus niet goed tegen drank.
Nou, dat wel, maar ik slechter dan jij, denk ik. Als jij zegt 3 whisky, dan ga je nog lekker. Dat niet.
Oh jezus.
Ben ik echt minder scherp.
Jezus,
wat wou ik nou zeggen? Het verzand. We zijn aan het verzanden.
Dat maakt er helemaal niet uit.
Ik zit even te denken.
Ik ben lang vergeten dat we dit op aan het nemen zijn.
Ik ook een beetje.
Zijn we het wel aan het?
Ja, hij staat
aan. Ja, we zijn het aan.
Toen jij zei, ik ga nog meer leegtes... Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter hoe leeg, ja? Het leven was.
Ja.
Dat heeft, als je, daarvoor float, ja? Ging ik fluiten door het leven.
Oh, jezus.
Ja, nee, maar... Ik heb nog nooit zo'n ongeïnteresseerde.
Oh, jezus.
Nee, maar...
Nee, het was omdat ik... Omdat er weer een puzzelstukje viel op het hele verwonderingsgedeelte. Voor mij.
Oh, denkt, zo. Oh, ja. In
daarom
mijn geval.
Jouw fascinatie voor verwondering.
Ja.
Jouw vriend in nood.
Ja.
De verwondering.
De verwondering.
Ja, heldin.
Ja. Ja. Omdat.
Ja, toch?
Ja, om die. Maar
daar heb je heel veel aan gehad.
Daar heb ik veel aan gehad. Ja. Ja.
Daarom voelde ik het toch goed. Dus als jij mij daar iets in te leren, of de mens daarin iets iets in te leren hebt...
Dan is dat dat.
Wees welkom. Ja, ja, tuurlijk.
Maar jij vult ook leegtes op de hele tijd.
Ja, lijkt me wel. Maar ik heb makkelijk praten. Want als je een kind hebt... dan ben jij niet meer het middelpunt van het universum.
Nee.
Dus dan is het, dan is je wereld niet meer leeg.
Nee, is dat zo?
Hey, ik durf niet te zeggen dat er geen depressieve ouders zijn of zo. Hè? Maar mijn wereld...
Ja.
Ik heb makkelijk praten. Want ik heb iemand in mijn leven voor wie ik mijn leven zou geven. Dus ja. Dat voelt, in mijn geval voelt dat nooit alsof ik me kan permitteren... om bij de pakken neer te gaan zitten of
nee.
Om dit een lege wereld te vinden.
En daarvoor vond je dat wel?
Daarvoor had ik het eigenlijk niet zo in de gaten. Misschien heb ik wel een kind gekregen om dat me niet te hoeven realiseren.
Oh ja, de beste opvulling voor de leegte was een kind.
Ja, is hoop. Jezelf de toekomst inneuken.
Ja. Wauw, dit ga ik de volgende keer zeggen.
Een lang woord voor kinderen krijgen.
Ja, is dat echt zo? Dat is...
Als het op je kind aankomt, op mijn kind aankomt... dan merk ik van, oh ja, daar permitteer ik me helemaal geen cynisme... of gebrek aan verwondering.
Daar nou, een kind is in de hele tijd in staat van verwondering, natuurlijk.
Ja. Ja, 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 ja.
Die heeft nog niet de leegte door, denk ik. Maar jij zei dat je kind... dat je je niet kan permitteren om je bezig te houden met die leegte überhaupt.
Maar ik vind het ook niet zo leeg.
Nee?
Weet je, als jij me vertelt het komt, wat omdat jij dat zei meegemaakt...
Die, nee, maar omdat je in die shows... Nou, maar als ik naar je shows kijk en jij schrijft ze... dan voel ik daar wel een...
Ik heb... Ik heb er best wel vrede mee dat je hier dan maar bent.
Ja.
En dat je niet weet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Ik leef in de overtuiging dat wat er ook gebeurt, dat het mijn schuld niet is.
Hoe bedoel je?
Het is niet mijn schuld dat ik hier ben. Ik probeer er hoe dan ook het beste van te maken.
Ja, dat is wat je doet.
En dat voelt best wel vol.
Oh ja.
Het voelt niet alsof ik aan mijn lot overgelaten word... en in een leven zitten waar ik nooit om gevraagd heb. Zo voelt het helemaal niet. Het voelt als een heel... als iets... Wat je nu met het coronading ook hebt. Ik denk, oh ja, lachen dat we allemaal niet kunnen werken. Tenminste, voor de mensen die geen probleem hebben. Wat lachen, want nu hebben we eindelijk allemaal een keertje hetzelfde.
Ja, ja.
Voelt best wel gaaf.
Ja.
Ook wel.
En dan moet je dat actief doen of dat is gewoon intrinsiek...
Nou ja, als je het over verwonderingen hebt.
Ja.
Ik ga er niet pathetisch over doen. Maar ik weet nog die eerste keer. Toen we met pannen en...
Toen ging je lopen klappen.
Nee, ik niet. Maar ik keek wel uit het raam. Ik ging dat aan mijn kind laten zien.
Ja.
Van kijk eens wat mensen doen.
Dit gebeurt er nu.
Dit gebeurt er nu. En toen... dat emotioneerde mij wel.
Ja.
Oh, misschien ook omdat ik... Ja, zo clichématig. Maar omdat je even de verbinding dan voelt. Mm-hmm. Dat je echt eventjes gelijk bent.
Ja.
Dat is toch een mooie...
Dat is verwondering. Dat was zeker verwondering.
Het je niet laten verwonderen is voor mij natuurlijk ook een kwestie van... Ik beschik over mijn eigen gevoel.
Ja.
Dus mensen zeggen ook wel eens tegen me van... Ja, maar ja... Je doet alsof je overal goed mee dealt. Maar ja, dat is ook omdat je van tevoren al dealt met de dingen... En dat het je niet overkomt.
Dat is ook wat je doet.
Ja, dat is ook wel.
Maar je hebt ook wel eens tegen mij gezegd... Toen weet ik nog dat je zei... Als mijn vriendin nu... Toen was ik net verlaten en toen zei jij... Vertelde ik dat aan jou, toen zei je... Oh, heb je pijn? Ik zo, nou en of.
Ja.
En toen zei jij... Oh, nou, als mijn vrouw bij me weggaat... En ze heeft daar de goede redenen voor...
Ja,
ja wie ben ik dan? En toen dacht ik, wow, dit is zo gerationaliseerd. Dit is zo rationeel.
Ja, ja. En maar nog steeds, omdat je het, ik geloof niet heel erg... In mannen met liefdesverdriet.
Nee, dat zei je toen ook.
Oh ja?
Daar geloof je niet in?
Nee, ik geloof dat... Dat de manier van leven... Die je samen hebt met die vrouw... Dat die manier van leven ontwricht... En ontworteld raakt.
En dat dat pijn doet.
Dat pijn doet. Dat is wel makkelijk te verwarren met liefdesverdriet.
Ja.
Maar ik geloof, ik zeg niet dat niemand het heeft. Maar de meeste mannen zie ik. Ik leer mijn mannen kennen, jongen. De meeste mannen die hebben echt geen liefdesverdriet.
Oh nee? En vrouwen wel?
Ik weet niet hoe vrouwen denken.
Nee.
Maar ze wekken vaak de indruk dat zij wel echt geraakt kunnen worden door een man.
Ja.
Vrouwen kunnen toch echt zo'n man van de straat zo.
Maar ik ken ook mannen die dat kunnen. Ik ken veel mannen om me heen met liefde, met die ik echt wel met liefde. Maar jij zegt ze missen dat leven, of ze missen de houvast, of ze missen de geborgenheid, maar niet die persoon.
Het is te bekrompen wat ik zeg. En misschien ook ouderwets, maar mijn vrienden, laat ik het daarna zo. Als hun vrouw ze verlaat, dan zie ik eigenlijk gewoon een verwarring over dat hun leven anders is.
Oh ja.
En zoals die gasten in elkaar zitten, zijn zij helemaal niet. Zien zij hun vrouw helemaal niet als een uniek wezen?
Nee.
En soulmate.
Oh ja, wie zijn jouw vrienden? Wat voor mensen zijn dat?
Johan Derksen. Nee. ik weet niet eens meer welke dat is.
Ik ook niet meer. Ja, met die snor.
Heeft
die, ja.
Vriendin?
Die woont. Nee, die heeft, nee, zijn vrouw is overleden.
Oh, Jezus. Mij.
Ja.
Okay.
Maar
daar ging het niet over, lieve luisteraartjes. Jezus.
Oh. Wie je vrienden zijn, dat zijn dus van dat soort mannen. Dat soort mannen, ja.
Heb jij veel acteursvrienden?
Best hard. Ja, maar ja. De twee mannen.
Acteurs zijn ook best wel vaak.
Nou, maar de twee mannen die ik.
Intense, zichzelf serieus nemende zakken stront. Niet allemaal, maar 99 van 100.
Ja, ze nemen zichzelf wel heel serieus.
Ja, joh.
Dat vind ik wel het leuke aan comedians. Die nemen zichzelf minder serieus.
Oh man,
serieus.
Niks te maar, serieus tegen acteurs. Comedians zijn fucking acteurs, jongen. Die de hele dag hoogdravende gesprekken voeren. Dat je denkt, hallo, mensen schrijven gewoon jouw dingen.
Komt deze haat ook niet voort uit dat zo makkelijk altijd over comedy wordt gedacht?
Nee, maar dat wordt er inmiddels al niet meer gedaan.
Nee?
Deze haat komt voort uit
de
pretentieuze, neppe gesprekken tussen mensen over Grünberg zei dit, Sartre zei dat. Dat je denkt, hallo, dat jij nu voor je gevoel heel even op één lijn ligt met de slimme gast, is voor 100% aan die andere gast te wijten. Die heeft het vereenvoudigd, zodat jij ermee een beetje jezelf intellectueel uit kan dossen met een biertje in je hand. Dit is. Je bent helemaal niet slimmer dan de anderen. Alleen de gast die het boek schreef, die moet zo lullen. Jij moet gewoon lezen en chips vreten.
En is het zo dat comedians.
Maar vind jij dat comedy. Dat een lage.
Nee.
Kunstvorm.
Nee, ik ben weer 3 keer naar ITA geweest. Want ik dacht, ik ga het weer een kans geven.
Wat is ITA?
International Theater Amsterdam. Dus toneel op Amsterdam.
Oh shit, ja, sorry.
En toen werd ik echt knettergek.
Toen je dat.
Omdat daar geen enkele humor in. Er zat geen enkele lichtheid in. Toen dacht ik, het is zo makkelijk om weer iemand te laten schreeuwen op het toneel. Omdat er kinderen dood zijn.
Ja.
En iedereen, oh ja, ik voel het. Ik voelde niks.
Ik voel veel. Maar het is bij heel veel kunst.
Daar wordt dan heel hoogdravend over gedaan.
Ja, ja.
Terwijl ik ben ontroerd als ik iemand in Toemler echt iets goed zie doen.
Kijk, goed is goed, natuurlijk.
Ja, dat is waar.
En dat vind ik altijd zo hele lastig.
Maar ik vind wel dat ik vind als er geen humor in zit, dan interesseert het me echt niet.
Nee?
Nee. Heb je wel eens iets gezien wat veel drama had, waar geen. Wat je raakte? Nee. Heb je wel eens iets gezien wat je raakte, waar geen enkele humor in zat?
Ja, ja, natuurlijk wel.
Oh ja?
Ik vind, weet ik veel.
Doe eens een voorbeeld.
Het circus.
Noem eens een voorbeeld.
Nee, ik vind het. Kutse. Ik vind films van Lars von Trier vind ik heel mooi. Van Tarantino.
Oh ja.
En er zit, vind ik echt te gek, ja.
Oh ja.
En die andere dikke Mogol met die baret. ik zoek nog een regisseur.
Ik weet het niet. De Coen Brothers.
Nee, 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 nee. Weet ik veel. of Kubrick of dat of Scorsese. Nee, dat was niet echt ontroerend. Maar ja, vind je Tarantino? Dat vind ik echt zulke fijne films.
Nee, Tarantino kan ik niet tegen.
Nee?
Omdat je daar de je ziet alleen maar de het, ik zie het trucje zo goed. Ik zie daar die openingsscène van dat zo. Oh, we praten. Er zijn twee naties aan het praten terwijl onder de Joden zitten.
Ja, ja, ja.
En dan ik zie die Tarantino typen en denk, oh, dit is. Dit is intelligent. Ik laat twee mensen heel lang praten terwijl daaronder. Oh, dat is spannend. Ik voel daar niks bij. Ik zie het trucje. Ja. En ik zie de vorm.
Nee, ik zie helemaal geen truc. Ik zie ook helemaal geen vorm. Ik heb ook helemaal geen vierkant scherm. Nee, het is alleen een en al verwondering.
Ja,
mij.
Ja, nee, echt waar. En wat verwondert je er dan zo?
Gewoon dat alles goed is te gaan, voor mij.
Ja, maar intellectueel goed? Of
weet ik veel. Ik kijk het gewoon graag. Ik heb er dan prima. Helemaal geen... Hoe kwamen we hierop?
Dat
je
haat voor acteurs.
Ik vind humor dus helemaal niet zo belangrijk.
Nee.
Ik vind bijvoorbeeld die films van, hoe heet die pedo? Woody Allen.
Woody Allen, ja.
Hartstikke tof.
Ja.
Hij is toch pedo?
Nee, daar is, er zijn discussies over.
Oh, oké, sorry.
Vind je, maar dat is sorry, toch, dat is toch ook heel, daar zit toch ook, dat is ook, daar zit toch ook humor in?
Niet waar ik om kan lachen.
Maar nee, maar wel gewoon... lichtheid. Is dat het niet? Bedoel ik niet gewoon lichtheid?
Oh, zo.
Dat is het, sorry. Humor, ik bedoel lichtheid.
Okay, dan Lars von Trier. dat ze de kut door midden knipt met die heggenschaar.
Lichtheid, dat bedoel ik.
Ja,
ik bedoel
wel dat bedoel je met lichtheid, toch?
Nee, ik bedoel dat er lichtheid in moet zitten, wil ik iets voelen.
Oh, zo, ja. Ja, maar dan,
want anders is het alleen
dan
maar...
gaat het gewoon over dat er gewoon een dynamisch... dat het gewoon te vlak is, toch?
Dat is waar. Hey, jammer. Ik had een statement hebben gemaakt.
Wat ik wel zat te denken... laatst... was dat... wat mij... het verschil tussen voor mij een goede en een slechte comedian...
Mm-hmm.
is... Dan moest ik later ineens denken, toen ik dat ding met Wiebe Suryani had gedaan, dat ik ineens dacht, oh ja, dat is dus het verschil. Als ik Chopin zou spelen, dan is voor mij het doel het spelen en dat ik een 10 krijg.
Ja.
En dat ik het misschien ergens kan spelen. Terwijl als Wiebe Suryani of een andere concertpianist, als die een concert hebben, dan studeren die gasten 7 uur per dag aan iets wat ze al van kinds af aan kennen ze al. En ze kunnen al piano spelen. Dus die zijn met iets totaal anders bezig dan die 10. En volgens mij, ik vind...
En waar zijn ze dan mee bezig?
Geen idee. Elk nootje. En ineens besef ik gewoon ineens... Oh ja, het verschil tussen een goede en slechte komiek is... dat een slechte komiek gewoon een 10 wil qua lach. En een goede, dat die nog 7 uur bezig is met allemaal dingen...
Maar andere dingen.
Andere dingen. Dus dat je die lach haalt, dat je een 10 haalt voor het stuk, is gewoon de ondergrens. Dat is gewoon wat er voor nodig is om duidelijk te kunnen maken wat je ermee wil.
Je moet goed piano kunnen spelen.
Dat moet de 10 zijn. Ja. Die lach, mensen houden altijd op bij een lach. Terwijl een goede komiek vind ik altijd iemand die lach alleen maar gebruikt om bij te kleuren of om mensen ergens te krijgen.
Ja.
Weet je wel, daar dacht ik ineens aan dat het zo duidelijk werd.
Omdat je hem bezig zag en...
Ik meer vanuit mij, dat ik ineens dacht... Ik ben natuurlijk gewoon een slechte pianist.
Maar
ik ben gewoon een fucking open micer.
Je bent
als ik Chopin speel...
En er wordt gelachen, dan is het goed.
Ja. En
dan, maar waar is hij dan meer mee bezig? Wat is dat wat er bovenop komt?
Sowieso moet elke noot zin hebben, natuurlijk. Ja. Bij een pianist... bijvoorbeeld als een pianist een melodie speelt met 1 noot en hij speelt hem met 2 vingers een octaaf hoger of lager, dan denken wij dan heb je dat gedaan, een leuk makkelijk stukje, terwijl hij weet als ik met de rechterhand harder doe dan met die andere, wordt het natuurlijk net een lichtere kleur.
Ja.
En als je dat bij alle noten, en dit zijn 2 noten, hè, je slaat natuurlijk gewoon altijd een stuk of 8 aan, weet ik veel. Als je het daarbij hebt, dan ben je nog een tijdje bezig.
En wat is bij comedy dan, die wat verder gaat dan de 10? Waar ben je dan mee bezig?
Hoe zien ze mij? Wat is het beeld? Hoe gaan we spelen met het beeld dat ze van me hebben? Wat is de algehele verwachting? Wat is de meest logische kant dat dit verhaal, waar dit verhaal heen kan? Als jij een stukje hebt over een supermarkt, je weet alle supermarkt stand-up comedy stukjes, weet je gewoon die er ooit geweest zijn. Dus je weet dat het daar een variatie op is. Dat is echt wel, als je het goed wil doen, een hogeschoolwerk.
Ja. Wat ik ook nog had opgeschreven.
Vraag 2.
Wat ik ook grappig vond, was dat je zei dat je zo, je zat in 24 uur met Theo Maassen. En toen moest je huilen. Je voelde iets. En toen zei je achteraf, ik wist dat hij dat nodig had.
Nee, heb ik dat gezegd?
Ja, zoiets van,
Bij wie?
Ja, weet ik niet.
Moet hem wel precies citeren, want anders ga ik erop in. En als het een ander is, dan geef ik misschien iets toe wat ik helemaal niet toe wil geven.
Ik heb dat ergens gelezen. Ik weet niet waar.
Nee, dus ik heb meer controle. Ik heb gezegd dat ik meer controle over dat moment had dan ik liet lijken.
Toen dacht ik, heb je of luister, is dat waar we het eerder ook over hadden?
We zijn ook tv aan het maken, maar niks tegen Theo. Ik loop hem ook niet te neppen daar of zo.
Nee.
Maar ik zit wel gewoon met 4 of 5 dubbele whiskies. Met hem, mijn ding, dat geboorteakte. Tuurlijk, dat raakt mij elke keer als ik het lees. Het enige wat ik erover te zeggen heb, als ik werkelijk geen traan had willen laten, dan was het heus niet gebeurd.
Ja, inderdaad.
Ik ben niet achterlijk.
Nee, maar je voelt natuurlijk ook, ik vond het al knap dat je dat kon, want er staan allemaal camera's, dus
ja, nou, je weet dat ook. Hartstikke goed.
Heel knap gedaan.
Ja.
Goed geacteerd.
Ton Lutz. Heb ik dat geleerd?
Ton Lutz-prijs. Heb je gewonnen?
Oh, die leeft niet meer. Jezus, ik moet kappen met over mensen iets zeggen en dat ik dan dood blijkt te zijn.
Dat is jammer, want dan horen ze het niet meer.
Ja, nee. Ja, dat is Max Goudsmit echt slecht trek.
Wat wil ik nog meer vragen?
Ja, mensen, dit was deel 1 van het gesprek dat ik had met Daniel Arends. Deel 2 komt over 2 dagen online of staat nu al online als je deze podcast later luistert. En in deel 2 praat ik met Daniel over of hij misschien een sociopaat of een psychopaat is. Over de eerste ontmoeting die wij ooit hadden en natuurlijk over de liefde. Nou, ga lekker luisteren naar deel 2 of wacht nog even 2 dagjes tot deel 2 komt. En dag!